En dan nu over eigenlijk tot het grote onderwerp van vandaag, met meteen al daarbij de opmerking dat wij wellicht met dat half uurtje niet zullen rondkomen vandaag. Geen nood, we vatten dat onderwerp nog eens aan, we komen dat nogmaals, maar dan weer met andere nieuwtjes of andere berichten uit de tijd van toen binnen enkele weken. Waarover gaat het, dames en heren? Weldra verschijnt een nieuw boek van het ambacht Malchem in de reeks In Onze Tijd, deel 2. En dat gaat nu over het religieuze Roomse leven uit de tijd van toen. Misschien zeg ik het niet helemaal correct, maar dat geeft helemaal niet. Want twee specialisten ter zake zijn hier vandaag in onze studio. De achternaam is voor allebei identiek. Ze heten Notteboom. En dat betekent dat zij zich volledig hebben gestort in de geschiedenis van onze streek. Walter Notteboom en Hugo Notteboom, dat zijn vandaag onze gasten.
Ja, als we spreken over heemkunde, over mensen die aan heemkunde doen, mensen die grasduinen in oude stoffige boeken, welke mensen moeten wij ons dan daarbij voorstellen? Zijn dat grijzaards, romanticus, die romantisch opsporingswerk doen, een beetje de dag van vandaag trachten te vergeten en wegvluchten in vroegere tijden, of is dat een verkeerd beeld?
Ja, ik denk dat dat wel een beetje een verkeerd beeld is, want de mensen die aan heemkunde doen, dat zijn wij onder meer. Samen met 13 anderen vormen we een bestuur van het ambacht Malchem. Misschien is het wel even nuttig van toch heel kort te schetsen wat dat eigenlijk is, dat ambacht Malchem. Dus in het jaar 84, meen ik, was er een eerste grote activiteit rond een soort viering van Gabriël de Lille. Toch zo wel een beetje een pionier geweest van de heemkunde. We kennen allemaal zijn boekjes, Malchem in beeld en schrift. Dat is lange tijd het vademecum geweest voor de geschiedenis. Was niet veel meer. En in dat jaar heeft men dus geoordeeld dat al die verspreide initiatieven op het vlak van de heemkunde best eens konden gebundeld worden. Met het vooruitzicht van meer en beter. En dan zijn dus 15 mensen hebben samen een bestuur gevormd. Dat is goed verdeeld over de 5 leefkernen van Malchem. En in de laatste 4 jaar is er wel toch een opmerkelijke activiteit geweest. Moet wel zeggen, die activiteit komt misschien niet altijd zo denderend naar buiten. Daarom wil ik toch wel even schetsen. In 84 dus een grote tentoonstelling rond de werken van Victor de Lille, zijn fameuze duimpjesuitgaven. Dat was ook zoal wat in de vergeethoek geraakt. Er zijn zeer veel mensen daartoe gekomen. Ook het werk van Gabriël werd dan uiteraard belicht. We hebben hem dan ook gevierd, een schenk gegeven. In 1985 was er een grote tentoonstelling in het kader van de boekenbeurs met al die prachtige oude affiches die het gemeentebestuur rijk was, waarvan men dat ook de rijkdom niet meer vermoedde. Die affiches zijn dan allemaal zeer vakkundig gerestaureerd en er zijn er wel 30, 40. Dat wordt nu, hoop ik, heel goed bewaard op het gemeentebestuur. Terzelfde tijd was het ook de aankondiging van een groot werk over Malchem dus. Het fameuze werk 100 jaar Malchem, Adehem, Middelburg. Want een heemkundige kring heeft normaal een jaarlijkse uitgave. Maar wij hebben het dan wel ietsje groter gezien en eigenlijk gedacht aan een tweejaarlijkse uitgave. Maar dan een boek dat in bredere lagen van de bevolking zou kunnen doordringen. Want het probleem van veel kringen is dat zij een jaarboekje hebben en dat staat vol met teksten. Dat is niet te fraai uitgegeven en dat raakt dan ook maar bij 300-400 mensen. Wij hebben het dus wel een beetje groter gezien van in het begin.
Mm-hmm. De meeste mensen, Walter en Hugo, kennen dat eerste boek van u. Dat geeft wel een enorme weerklank gevonden, mogen wij toch wel zeggen. Kun je misschien eens kort schetsen hoe jullie daarbij te werk gaan? Zo, hoe komt zo'n boek tot stand? Er staan daar duizenden wetenswaardigheden en weetjes in, honderden foto's. Hoe start je zo'n project? En ook een interessante vraag, denk ik, hoe slagen jullie erin om geen slaande ruzie te krijgen met andere familieleden? Want ik denk dat jullie dagen en nachten daarmee moeten bezig zijn.
Waar we aan die feitjes komen, dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd. Daarvoor moet je naar archieven gaan. Mm-hmm. En in die archieven, de meeste mensen denken dat bijvoorbeeld van Malchem, dat je als je bijvoorbeeld naar Kortrijk of naar Brugge of naar Gent rijdt, dat er daar een mooi, leuk, net bundeltje zit met het opschrift Malchem erop. Dat je dat dus met dat bundeltje eruit te nemen hebt en dat je dan maar kunt beginnen schrijven. Dat is natuurlijk niet zo. Al die feitjes en die kleine dingetjes, dat vind je allemaal in kranten, in tijdschriften, in boeken. En die zijn overal her en der verspreid. Je moet dat natuurlijk allemaal samenbrengen. Er is eigenlijk niet veel moeite voor nodig om dat te doen, want Daniel Verstraat heeft een keer gezegd op een viering, ook al in Maldegem, heeft hij een keer gezegd, in feite zegt hij, kan iedereen in die oude papiertjes beginnen zoeken. En dat is eigenlijk waar ook. Maar het grootste, of ik zou zeggen, je moet er veel interesse voor hebben. Als je dat niet hebt, dan is er daar geen beginnen aan. Mm-hmm. Ik heb hier al op het archief in Maldegem geweest, en er was er ook iemand, en die dacht dat hij daar een mooie bundel ging vinden over de oorlog. En toen hij moest beginnen zoeken in allerlei registers, en allerlei bundels, en na een uurtje is die man daar vertrokken, en we hebben hem niet meer teruggezien.
Nu over dat archief van Maldegem, daar is ook al over gebakkeleid dat dat niet zo toegankelijk zou zijn voor het grote publiek. En ik denk dan vooral aan jullie, aan gymkundigen, die toch vooral beroep moeten doen op archieven, op oude stoffige zolders waar misschien alles nog een beetje doorheen ligt. Dat laat wel wat de wensen over in Maldegem, hebben wij al her en der gehoord.
Ja, we moeten wel stellen dat onze verhouding als heemkundige kring tot het gemeentebestuur tot op heden vrij goed is. We hebben eigenlijk altijd goed op elkaar ingespeeld. Een bepaalde toeristische brochure die het gemeentebestuur ter beschikking houdt, is eigenlijk door ons mensen opgesteld en ook mede gefinancierd door het gemeentebestuur. Heemkunde kan ook toerisme ondersteunen. Men zou ook in die richting moeten denken, want u hebt er juist gevraagd, zijn wij grijsaards die in het verleden leven? We worden wel grijs, maar of we daarom compleet in het verleden leven, dat denk ik helemaal niet. Wij zijn eigenlijk met die heemkunde ook heel toekomstgericht. Ten eerste, het is nuttig dat de mensen over het verleden iets weten. We gaan nu geen discussie houden over het nut van het geschiedenisvak in de scholen. Maar het is ontegensprekelijk dat je daarmee je blik verruimt en dat je daar altijd lessen uit de geschiedenis kunt halen. Dat het nuttig is naar buitenuit. Je kunt nuttig werk leveren wanneer er een stoete opkomst is. Zagen en ellende is nu achter de rug. Dat is maar even lachen, maar we hebben daar ook onze medewerking verleend voor het opzoekingswerk, voor het opstellen van de teksten. Ik denk dat een heemkundige kring heel nuttig en toekomstgericht werk kan leveren. Wat het archief betreft, inderdaad, er zijn daar op dat vlak serieuze beloften gedaan en wij zitten wel een beetje op geitensteen dat we nu wachten gaan die beloften uitkomen. Mm-hmm. We weten dat al 2 jaar lang het archief geordend wordt, dat loopt nu naar zijn einde toe. Er is naar, we weten, een cataloog samengesteld over Adegem en Maldegem, dus men is al heel ver. Ik geloof dat het nu alleen nog een kwestie is van technische infrastructuur, waar gaat men dat archief onderbrengen? Hoe kan men de mensen er laten naartoe komen? Want inderdaad, wij worden ook nogal eens opgebeld. Zeg, hoe is dat daar in Maldegem? Ik zou daar eens iets willen weten, maar we raken daar zo moeilijk binnen en het is dit en dat. En dat maakt men wel een keer de vergelijking met Eeklo, waar men dit, het archief op vaste dagen kan raadplegen. En ook in Oedelem is dat al geregeld. Dus wij hebben daaromtrend ook al suggesties gedaan tegenover het gemeentebestuur. En men heeft daar positief op geantwoord. Dat er binnen afzienbare tijd een regeling zou zijn voor het raadplegen van het archief. Want het is wel degelijk zo dat het gemeentebestuur autonoom kan beslissen over het raadplegen van alle stukken die minstens 100 jaar oud zijn. Men moet dus niet komen aandraven, dat mag eigenlijk niet, en de registers van meer dan 100 jaar oud raadplegen, dat mag op vele plaatsen wel. Zelfs al redelijk algemeen is men daar zeer inschikkelijk in. En er zijn nu ook zeer veel mensen die met familiekunde bezig zijn. Er is trouwens een groep opgericht in het Meetjesland voor de bevordering van de familiekunde. Telde op enkele maanden tijd 200-300 leden. Dat bewijst dat die interesse zeer levendig is. En dat is een hobby like een ander. Mm-hmm. Het zou zeer positief zijn wanneer het gemeentebestuur dat inziet en dat ze daar ook een beetje op inspelen.
Jullie spelen nu ook in op de interesse die bij de bevolking toch duidelijk leeft voor wat zich in het verleden heeft afgespeeld, hoe wij geworden zijn in onze maatschappij tot wat we zijn. En jullie pakken binnenkort uit met een tweede groot werk in de reeks In Onze Tijd. Vooraleer misschien wat verhalen uit de tijd van toen te geven, misschien eerst iets over het opzet van het boek zelf.
Ja, het eerste boek hebben wij met opzet gemeentelijk gehouden. Je zou kunnen zeggen eerder profane, algemene onderwerpen. want uit de massa's foto's die wij dan reeds hadden, en die danken wij aan onze bestuursleden, want het zijn wij niet alleen die het doen, we hebben nog veel mensen die reeds lang foto's verzamelen, ik denk aan meester De Pauw, aan Mark de Schenkel en Jeroen van Maldenhem en zo. Wij hebben een macht van materiaal binnen ons eigen bestuur en moesten wij dat allemaal willen publiceren, dan kunnen wij daar eigenlijk zeker 5 boeken mee maken. Dus het idee was, laten we dat uitsplitsen en niet te veel versnipperde zaken bijeenbrengen, maar laten we thematisch werken. Het eerste boek was natuurlijk een afwachten, was financieel ook een waagstuk, want het mag een publiek geheim zijn dat daar een dik miljoen mee gemoeid is en je moet het toch binnenkrijgen. Dat is dan wel gelukt uiteindelijk, dankzij de degelijkheid van het boek en ook de goede reactie van de mensen daarop. Dus het tweede boek hadden wij gedacht, laten we al wat parochiaal is, laten we dat eens apart houden, dat gaat veel interessanter zijn. En we leven in een streek waar de mensen van oudsher erg katholiek zijn. Er is hier veel gebeurd de voorbije eeuwen. Ze zijn eigenlijk zeer kerkverbonden geweest. Er moet daar een massa dingen over te vertellen zijn. Dat willen wij dus nu samenbrengen in een boek dat aangekondigd is als een boek van 240 bladzijden, gelijk het vorige. Maar het wordt er hoogstwaarschijnlijk 270. Dat zal ook wel meebrengen dat wij een lichte vertraging kennen, maar ik denk dat de mensen ons zullen willen verontschuldigen. Als ze nog 30 bladzijden cadeau krijgen, dat ze dan ook wel, dat we ook een week of 2, 3 later mogen zijn dan we gezegd hadden. Nu, naast mij zit hier eigenlijk een beetje de man die het meest in zijn pen heeft geklommen voor dat boek. En daar zijn zeker bijna 500 getikte bladzijden voor neergeschreven. In het boek komt dat dan wel op heel wat minder neer als dat gedrukt is, zodanig dat er nog plaats is voor 300-400 foto's. Qua uitvoering wordt dat het boek even luxueus, even mooi van papier, ook enkele kleurfoto's en zo van oude processieopnamen, vlaggen, een keer een kerktoren en zo. Als het zo doorgaat, wordt het een even prachtig boek. Ook mevrouw Elise Lamotte verleende haar medewerking met haar prachtige zeefdrukken. Dus dat wordt weer een kunstwerk dat op de kaft is afgebeeld. Dat wordt eigenlijk weer, zouden we voorzichtig mogen zeggen, een bijna kunstboek in plaats van zomaar een doorsnee geschiedenisboek. Maar Hugo kan meer vertellen over de inhoud. Hij is de man zo die aan het boek zijn pittigheid, zijn kleur verleent met al de details die hij over al die zaken weet natuurlijk.
Ja, Hugo, laten we misschien straks eens bladeren, figuurlijk dan, doorheen dat boek. Dat doen we wel na het volgende muziekje. Het parochiale leven in Adegem, Maldegem, Middelburg, Kleins en Donk, dat zijn eigenlijk 5 parochies, allemaal gebundeld in 1 groot boek. Ik kan mij voorstellen dat je daarin toch wel een grote selectie hebt moeten doorvoeren, want 5 parochies zijn misschien goed voor 5 boeken.
Uiteraard. Toen we een 4-tal maanden of een 5-tal maanden samenkwamen, hadden we eigenlijk nog geen bladzijde tekst. En nu moeten we er altijd maar, want Walter die krijgt grijze haren van te veel aan bladzijden. Elke dag belt hij mij een krop en zegt, ja dat kan er niet in, of dat kan er niet in, of dat kan er niet in. In feite is dat wel goed, want als je te weinig hebt, moet je soms zaken insteken die er eigenlijk niet bij horen. Dus we hebben veel te veel tekst. Want zoals u zegt, van elke parochie, en zou er een parochiegeschiedenis kunnen geschreven worden? Met iedere parochie heeft zijn eigenheden, zijn rijkdommen enzovoort. Dus dat allemaal samen in een boek rijden, maar in feite, de mensen die dit boek zullen lezen, en dat was uiteindelijk onze bedoeling, dat ze een beeld krijgen over het, zoals u reeds zei, het rijke Roomse leven. Maar we mag niet vergeten, nu is het onze maatschappij helemaal veranderd. Maar 100 jaar geleden, en zelfs in de vroegere eeuwen, waren kerk en staat, dat vormde één geheel. De kerk steunde de staat, daarmee bedoel ik de wereldlijke overheden, en omgekeerd. Dat vormde werkelijk een eenheid, en vandaar dus dat het de hele maatschappij doordezend was van het godsdienstige. Je kunt dat niet wegcijferen. Je mag zelfs nu ongelovig zijn, je mag ervan denken dat je wil. Je kunt dat eenvoudigweg niet wegcijferen. Dat is een gegeven waar er steeds rekening zal moeten mee gehouden worden. Dat Roomse leven, ja, die invloed daarop op de mensen.
Jullie hebben dat rijke Roomse leven opgedeeld in een aantal topics, waar jullie dan meer informatie over geven. Over welke onderwerpen wordt zo gehandeld in?
Ja, we zijn vertrokken met een heleboel onderwerpen en uiteindelijk zijn er daar natuurlijk nog heel veel over bij. Bijvoorbeeld, wat ik persoonlijk zelf een hele prestatie vind, dat is dat wij gepoogd hebben van alle pastoors, van alle vijfde parochies in dat boek te krijgen. Nu zou je denken, ja, die eerste pastoor bijvoorbeeld van Malchem, de eerste pastoor geloof ik was een zekere Alf, en die dateert uit het jaar 1185, als we die lijn doortrekken naar u zijn dat 800 jaar pastoors.
Ja.
We geven niet alleen die oude pastoors van vroeger, maar het is wel een keer interessant om een keer die lijn, want in de katholieke kerk is er altijd een continuïteit, men zegt van de paus en de Petrus kan met de opening van de paus. In feite trekt zich dat ook door op een parochie. Dus de parochie, er is continu een parochieherder, een pastoor, die zorgt voor zijn parochianen. En dat vind ik wel een goed iets, dat we dus van elke parochie die lijn van die pastoors, de opeenvolgende pastoors bedoel ik, dat we die kunnen beschrijven hebben.
Mm-hmm. En dan zijn er nog andere?
De andere onderwerpen zijn natuurlijk de broederschappen. Vroeger waren er bij elke parochie een aantal broederschappen, meestal opgelegd van de bisschop, om het maar goed niet vergeten. Het bisdom had natuurlijk een zeg over de parochie. En naar gelang welk soort bisschop het was, de ene had de voorkeur voor de Mariaverering, dan ontstonden er veel broederschappen voor Maria. Een andere had zijn oogje op het sacrament, op het heilige sacrament enzovoort. Je ziet dus aan het beleid van de bisschop kun je terugvinden op de parochies. De broederschappen zijn daar, de volksdevoties, de heilige vereringen.
De processies, uiteraard,
en dan natuurlijk een groot stuk over het geloofsleven van mensen zelf, in verband met het sacramenten, met het doopsel, de biecht en allerlei zaken die erbij komen. Dan natuurlijk ook een groot stuk over de parochiekerk, maar in feite om een parochie te hebben, heb je drie zaken nodig. Je hebt een pastoor nodig, je hebt de kerk nodig en je hebt de gelovigen nodig. Als je die drie dingen hebt, dan kun je spreken van een parochie.
Hugo, als ik die opsomming hoor van volksdevotie, bedevaart en processies, dan moet ik toch opmerken dat er van die zaken doorheen de tijd toch veel dingen verdwenen zijn. Kunnen we stellen dat de greep van de kerk van de pastoor op de bevolking doorheen de eeuwen toch wel sterk is afgenomen?
Uiteraard. Want vroeger, voor het ancien regime, en daarmee bedoel ik dus tijdens het ancien regime, dus tot aan de Franse revolutie, waren kerk en staat, dat was volledig één. Je kunt niet geloven hoe erg de greep was van de kerk, en daarmee bedoel ik niet pejoratief, ik bedoel dat niet slecht, op de mensen. Bijvoorbeeld, er is een keer een proces geweest in Maldegem in 1517, geloof ik. Hè. Dat was een proces waarbij dat de burgemeester met zijn schepenen optraden tegenover de pastoor. Stel u voor dat vandaag de burgemeester zou optreden tegen de pastoor, dat hij een proces zou aandoen, omdat hij zijn diensten niet goed deed. Er kwamen zelfs mensen van Doornigen van Brugge aan te pas om de zaak hier te regelen in Malden. De pastoor moest op bepaalde tijden missen doen. Hij moest op bepaalde tijden het lof en de vespers zingen enzovoort. Dat werd allemaal geregeld in een document. Dat is bewaard gebleven. Dus stel u voor dat we vandaag zouden... Dat is totaal gescheiden nu. Maar vroeger was dat één. Dus de mensen werden gecontroleerd als ze naar de mis gingen. Men wist... Trouwens, dat bestond niet. Iedereen ging naar de mis.
Waren er geen mensen die gewoon niet kerkelijk waren?
Er waren er die kerkelijk waren. Er is een voorbeeld van iemand die bij een vrouw zat, een concubine, in Malchem. Ook, ik spreek dan natuurlijk altijd in het ancien tijd.
Die niet kerkelijk waren?
Oh, nee, dat bestond.
Dat bestond niet.
Iedereen was kerkelijk. Iedereen. Dat bestond niet. Dat was... Er waren soms rare... En zo vind je soms in die verslagen, de deken kwam om de twee jaar naar Maldegem. En zo vind je een verslag van de deken en staat er soms bij die mensen rare charlatans natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Als iemand bij een andere vrouw zit, dan werd dat gemeld aan de pastoor. En de pastoor meldde dan aan de balieu, dus aan de commissaris. En de commissaris moest gaan optreden tegen die man. Dus kerk en staat waren één. Ja. Meestal vertrokken die naar Nederland, want daar voelden ze zich een beetje veilig.
En ze moesten niet ver gaan dan?
Ze moesten daar niet ver gaan. Maldegem toch niet. Maar anders was dat eigenlijk, dat was maar de mensen vonden dat waarschijnlijk normaal. En eigenlijk was dat maar goed ook hoor. Want de maatschappij werd eigenlijk geregeld door de kerk. Hè. Dus we kunnen ons dat eigenlijk nu niet meer voorstellen. Maar het is ook dankzij de kerk dat de maatschappij geworden is wat ze nu is.
Hoe frequent moesten de mensen naar de kerk gaan? Zo die En de Maldenhem naar van over 500 jaar, hoe zag zijn week eruit? Waren daar meerdere kerkverplichtingen, kerkdiensten?
Dat Daniel Verstraat heeft dat al een keer beschreven. Hij zegt, naar de kerk gaan, dat was de ontspanning voor de mens. Dus in de kerk waren er uiteraard de versieringen, dat hadden ze thuis niet. Er waren schilderijen die in de kerk gingen, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus dat was een enige ontspanning, een keer zondags naar de mis gaan.
En een pijntje
pakken? Ik weet niet of ze een pijntje doen, want zeker niet tijdens de hele mis, want de baljuw liep rond.
Ja, ja, ja.
En de herbergen moesten tijdens de goddelijke diensten gesloten zijn.
Oh, ja.
Anders zat het erop. Hè. Natuurlijk deden de mensen dan in een duik, je ziet af.
Ja, ja. Maar er waren er meer dan nu, herbergen, hè, rond de
ik denk niet dat er veel, maar elk huisje was eigenlijk een herberg. Ja, ja. Uitgesproken herbergen, hoe zou ik zeggen, het drinken heeft altijd bestaan bij de mensen. Hè. Als dat nu vroeger meer overdreven was dan nu, dan zou ik zo niet even stellen. Maar het reglementeren was veel strenger.
Ja. Hugo, die verbondenheid van de mensen van toen met de kerk, had die ook niet veel te maken met de slaafsheid van de mensen, met misschien ook een beetje de kritiekloosheid, de domheid, als je dat woord mag gebruiken.
Inderdaad.
Al die heiligen die voor alles en nog wat werden aanbeden. Is dat ook allemaal niet veranderd met een beetje de algemene ontwikkeling van de mens doorheen de jaren?
Ja, dat kan wel zijn. Maar de grote breuk in de maatschappij is gekomen met de Franse Revolutie. Dus voor de Franse Revolutie was kerk en staat, zoals ik het reeds zei. Je komt dat altijd maar tegen, dat was vonden in ene. Het is door de Franse Revolutie dat eigenlijk het geloofsleven, hoe zou ik zeggen, aan het afbrokkelen is gegaan. En dat komt, zoals je zei, door de ontwikkeling van de mensen, maar in de 19e eeuw waren de mensen nog niet zo ontwikkeld hoor. Maar langzaamaan is die afbrokkeling gekomen, door bijvoorbeeld de mobiliteit van de mensen. De spoorwegen waren aangelegd, de mensen die raakten uit de greep, uit die kleine greep van die parochie, van dat katholieke bolwerk, ze raakten daar stilletjes aan uit. En als je eigenlijk de lijn zal doortrekken, dan vraag ik mij met een beetje schrik af voor dat gaat eindigen. Maar je ziet als je dat volgt, dat elke periode brokkelt dat een beetje af. We zien telkens opnieuw zaken verdwijnen. Anderzijds komen er ook zaken bij. Gelukkig maar dat er dan nieuwigheden in de kerk gepropageerd worden. Maar men ziet dat duidelijk, dat het door is door de toenemende welvaart, door de mobiliteit, door de ontwikkeling van de mensen, onderwijs enzovoort, dat eigenlijk het roze leven eigenlijk toch wel een beetje afgebrokkeld is.
Zo dadelijk nog meer over dat alles, maar we gaan even verpozen met een stukje muziek.
Dat was eigenlijk een stukje Neil Diamond met Frida Bocara. We zeiden het al, zo'n veelomvattend boek samenvatten in één uurtje lijkt onmogelijk. Vandaar dat wij daar waarschijnlijk nog in een latere editie zullen op terugkomen. Laten we misschien toch nog eens over iets anders spreken, Hugo. Die verbondenheid van de kerk of van de bevolking met de kerk. Ik denk dat de kerk, de pastoors, dat ook heel leep hebben gespeeld door eigenlijk een schare aan verenigingen op te richten om ook daarmee de mensen in de band te houden. Ik denk aan bijvoorbeeld zanggroepen, turngroepen, toneelgroepen.
Ik vind dat u dan nogal een beetje cru zegt in de greep enzovoort. Ik meen, na een onderzoek van al die pastoors zo'n beetje, meen ik dat het werkelijk de meeste van die pastoors waren herders. En ik bedoel, daarmee zorgden ze wel voor een parochiaan. Er waren natuurlijk rare typen bij. Je ziet af en hier, als je zo'n lijstje hebt van zoveel pastoors, waren er daar keer bij. Het was zo'n keer een pastoor, Melantois noemde hij. En die dronk nogal graag, maar dat was nog niet erg. Maar hij ging gaan drinken over de grens, en dat was bij de protestanten. Hij ging hen er gaan dobbelen en schaak gaan spelen enzovoort. Hij reed met een vrouw op een paard achter, met een vrouw achter. Nu zouden ze hem op de brommer zitten of op de motor zitten, zeg je. Maar dat was zo'n rare kerel, die de pastoor. En die is hier dan ook weggepromoveerd. Naar een ander gemeentje. En daar maakte hij het nog veel bonter. Een van zijn specialiteiten was daar vechten. Dus na het bezoek aan herbergen begon hij daar te vechten. Er is een heel proces van geweest.
Een beetje de Don Camilo.
Wij kunnen daar de rare pastoor zo uithalen. Nee. Ja, een beetje de pastoor in de Boeie Wijngaard zou ik zomaar zijn. Bijvoorbeeld, wat de mensen ook kunnen lezen in het boek, en wat maatschappelijk aanvaard werd, dat was in de 13e, 14e tot in de 15e eeuw, waren er niet allemaal. Maar er waren pastoors gewoon gehuwd. Je vindt dat bijvoorbeeld in processtukken, dat de pastoor daar met zijn zoon kwam getuigen. Bijvoorbeeld een zeer bekend pastoor in Maldenhem, Nicasius van Maldenhem, die een belangrijke stichting gedaan heeft voor de armen. Maar we mogen niet vergeten, de pastoors zorgden eigenlijk voor alles hoor. We mogen het niet zo stellen dat ze zomaar een beetje de mensen in de ban hielden en zo. Een beetje van de mensen profiteerden, ik geloof niet. Dat is een verkeerd beeld. Maar die pastoor was dus gehuwd, dat was een gegeven. De mensen vonden dat normaal. Dus het celibaat waarover men nu zoveel praat, een paar eeuwen terug, was dat normaal, vond dat de parochieherder gehuwd was.
Hugo, ook de opvoeding van de mensen hier, dat heeft de kerk zich dan toch aangetrokken en niet de staat zeker. Is het zo dat eigenlijk het onderwijs van kinderen en zo, hoe miniem en hoe beperkt het ook was, was dat ook eigenlijk door hen gepromoveerd, uitgewerkt? Hoe zat dat eigenlijk?
Ja, over het onderwijs wordt er inderdaad een redelijk groot hoofdstuk gewijd in het boek dus. Want die 19e eeuw is daarvoor heel interessant. Er zijn zo een paar belangrijke data. Hè. Dus vanaf 1840 geloof ik is het verplicht dat de gemeente een school heeft. Hè. Of het nu een aangenomen school is of dat ze zelf een opricht. De gemeenteschool wordt maar gebouwd in 1860. Maar daarvoor zijn er al geweldig veel initiatieven, privé-initiatieven van mensen geweest. Die meestal nogal goed gecontroleerd werden door de pastoren. Er waren wel 10 plaatsen in Maldegem, in diverse straten en hoeken van de gemeente waar het schooltje bestond. Dat is eigenlijk een heel interessante stof om eens na te gaan hoe dat ging. Dat was gewoon een privépersoon zonder diploma die daar met 50, 60 kinderen in een lokaaltje zat. En die daar zomaar een beetje zijn plan mee trok. Want eigenlijk het georganiseerd onderwijs is veel later gekomen. Hè. Dus mevrouw Koertmans, ja, dat is 1865, meen ik, dat die hier komt om een school op te richten. Dat was eigenlijk ook zo'n beetje een privé onderneming. Later is ze dan opgenomen in het gemeentelijk onderwijs. En dan zien we dat in het einde van vorige eeuw zich daar enkele pastoors enorm gaan mee moeien met dat onderwijs. Ze willen hier dus degelijk onderwijs krijgen. En zo hebben we pastor Turkens die begint te werken om de zusters Marie Kolen naar hier te krijgen. Dat is eigenlijk dat heeft een lange voorgeschiedenis, want de mensen weten waarschijnlijk niet dat er daarvoor hier nog andere zusters en broeders geweest zijn. De broeders Josephieten van Gerardsbergen hebben hier een jaar of 6, 7 geweest. Ook nog een zusters van een andere naam, zusters van Maria ergens, ook van Gerardsbergen. En die hebben eigenlijk allemaal school gedaan in een gebouw dat verdwenen is en dat stond op het kruispunt van de Aalterbaan met de Brugse baan. Dat is verdwenen bij de aanleg van die baan. Dat behoorde aan de parochie. Men deed daar zondagschool en ja, de pastoors werkten er eigenlijk voor om daar dus religieuzen te krijgen, om daar een meer bestendig en beter onderwijs in te krijgen.
Sinds wanneer is het eigenlijk dat de kinderen, dat die een vorm van onderwijs kregen? Van wanneer is dat eigenlijk ingevoerd?
Ja, dat is eigenlijk eeuwenlang. Dat waren de parochieschooltjes, de zondagschool zelfs, Walter zei, maar eigenlijk georganiseerd is dat maar gekomen in de 19e eeuw.
Oh, ja. Maar in de jaren 1400, 1500 gingen de kinderen
toen ook enkele jaren naar school. Dat was meestal de koster die dat deed. Er is een document bewaard over een koster in Maldegem dat hij een vergoeding kreeg van de tiendenheffers. Dat is ook een heel probleem, die tiendenheffers. Maar in verband met die pastoors wil ik misschien om te besluiten van die pastoors nog een keer een anekdote vertellen van pastoor Vinquier. Het was namelijk de gewoonte, toen een pastoor overleed, hing men zijn soutane in de schouw. En bij Vinquier, ik heb dat ergens gevonden in het Getrouwe Maldegem, ik vind dat toch wel vertaalbaar. Dus bij Vinquier, die gingen er ook hespen in zijn schouw. Nu kwam er een dief binnen, en hij wil die hespen gaan stelen uit de schouw van de pastoor, en hij ziet die soutane hangen, en dacht, ik ga die aantrekken, ik ga die hespen eronder steken. En hij gaat buiten, en die meid dacht, door een andere pastoor, is niet al verrezen. Maar toen zag ze dat hij met iets wegliep. Die dief kreeg berouw en hij ging gaan biechten bij Vinquier. Vinquier die zei, ach mijn vriend, het is jou vergeven. Hij zegt, je mocht niet alles hebben wat er in mijn schouw hangt. Maar Vinquier was vergeten dat er een tweede hesp in zijn schouw ging. Die dief naar die schouw en haalde zijn tweede hesp eruit. Komt de pastoor tegen. Hij zegt, jammer, heb mijn hesp. Ja, maar zeg, heb je er juist gezegd dat ik alles mocht hebben wat in je schouw. Dat zijn ze van die anekdotes die vertelt ook. Om een keer te tonen dat eigenlijk het boek geen saai boek zal zijn, maar dat is werkelijk... Hoe zou ik zeggen, een beetje lezenswaardig zal zijn, doorspekt met anekdoten, met allerlei gegevens enzovoort.
Het is niet alleen een leesboek, maar ook, vooral dacht ik, of daarbij aansluiten, ook een kijkboek, hè, want er komen ook heel wat foto's aan bod in dat boek. Hè.
Ja, ik denk dat we in dit boek er eigenlijk nog beter in geslaagd zijn dan het vorige. Je leert altijd door ervaring. van een goed evenwicht te bereiken tussen tekst en foto's dus. Het is niet moeilijk om onder de foto's in een boek te zetten met een beetje tekst. En dan heb je waarschijnlijk nog zoveel boeken, maar historisch is dat eigenlijk niet zoveel waard. Wij gaan dus wel uit van teksten over diverse onderwerpen, maar ze zijn terug zeer rijk geïllustreerd. Ik moet daarbij zelfs mensen in Maldegem bedanken die nu en dan een keer met een foto afkomen, die werkelijk zeer interessant is. Over vroegere zaken, zo hebben we schoolmateriaal over het pensionaat van de zusters Marie Kolen, want dat is reeds gesticht in 1874, dat heeft een zeer lange geschiedenis. Over het interieur van dat pensionaat, oude groepsfoto's en zo, dat zijn eigenlijk allemaal overgrootmoeders die daarop staan. Maar die klederdracht en die uitdrukkingen en zo, dat is toch wel zeer typerend voor die tijd. We hebben praktisch van iedere parochie niet alleen processiebeelden, want die veruitwendiging van dat geloof was zeer belangrijk. Maar dat, ja, de mensen zien dan toch nog een keer hoe dat vroeger was. De stoeten en kleid naar de grot, dat is praktisch ook een eeuw oud. Naar de grot niet, naar de kapel van Doorn. Dan die opkomende devoties links en rechts. Er worden zelfs nog nieuwe kapellen ingewijd. Denk maar aan Moerhuis en zo, dat staat er ook allemaal in. We hebben zo'n synthese willen brengen van oud naar nieuw. En ik moet wel zeggen, kom, we barsten van het materiaal om het er allemaal in te krijgen. Het zal zeker een zeer gevarieerd en geschakeerd boek zijn. Trouwens, er hebben dat al heel veel mensen begrepen. Vorige keer waren er een goede 1000 mensen die op voorhand het boek bestelden zonder dat ze ooit wisten wat het ging worden. Nu zijn er op 2 maanden toch ook al dicht bij de 800, denk ik. Dat gaat dus in datzelfde tempo naar omhoog. Ik kan alleen maar zeggen aan de mensen die het nu nog vergeten zijn of in een folder kwijt zijn of zo, dat de intekening dus nog voortloopt tot het einde van het jaar. Dat dus omwille van de vermoedelijke, maar hoogstwaarschijnlijke uitbreiding van het boek, dat wij hoogstwaarschijnlijk begin januari of half januari daarmee klaarkomen. Januari maand is ook nog een schenkenmaand voor degenen die het gekocht hebben als cadeau. Maar ze zullen zeker waar hebben voor hun geld. Maar het is dus technisch praktisch onmogelijk van zo'n uitgebreid boek op de voorziene tijd van 3 maanden dat we gedacht hadden klaar te krijgen. Maar we zullen, hopelijk zijn we niet te veel over tijd. Dus de intekenprijs blijft gelden, dat kennen ze, 960 of 1200 frank, naar gelang het type van het boek. Men kan dus nog een maand terecht bij het bestuur, bij de generale bank of zelfs bij de boekhandel.
Oké, dat was het. U hebt, Walter, nog heel wat thema's aangehaald waar nog best wat over te vertellen valt. Ik had hier ook nog genoteerd de donderpreken en zo, nog wat kleurrijke pastoors, de processies en zo. Stof genoeg. Wij maken afspraak binnen enkele weken, wanneer het boek dan boven het doopvont wordt gehouden. Kort daarvoor misschien nogmaals wat wetenswaardigheden, wat leuke anekdoten ook vertellen uit die tijd van toen.